Wij waren in Genesis 25 bij een heel snel stukje geschiedenis. Soms krijgen ze natuurlijk kleine details en soms vliegt het eroverheen. Want eerst wordt er een tweeling geboren. Dat is in vers 26, 25 en 26. En toen was pa was 60 jaar oud, als je hem gewon. Dus zal hij nou last mee gekregen hebben, maar toen was. Hij was, staat erbij. En dan, als nu deze jongeren groot werden, werd Esau een man. En dan sla je dus een flink stuk over. Maar zo snel gaat dat. Een man, Esau, verstandig op de jacht. Een veldman, waar Jacob werd een oprecht man wonende in tenten. Dat mag dan een tweeling geweest zijn. Dat is waarschijnlijk dus niet in één eigen, hebben ze mij verzekerd. Ze waren heel verschillend. De een was de jager. En je weet, het is nooit zo best in de Bijbel. Want een geweldig jager voor het aangezicht Gods of aangezicht des Heeren, dat is niet best. Dat was ooit de stichter van Babel, Nimrod. En het is nog steeds niet best. Want jacht is dat bijzonder. Oh ja, zusje Fase. Franny Fase. Over de wereld met haar jachten en jagen. Jachten en jagen. Volgens mij is het hetzelfde woord. Maar het klinkt goed in een lied. Hè? Haar jachten en jagen. Kennen jullie dat niet lied? Nee. Nou, ik moet het nog eens opzoeken dan. Ik vond het altijd wel aardig hoe ze dat dan zong. Met een sheet voor zich op de lessenaar en zo. Nee. Goed. Maar dat was de jager. Maar ik heb u gezegd dat jachten en jagen is de uitbeelding, nou ja, van Spencer bedrijf in het algemeen. En daarmee in het bijzonder van wat religie feitelijk is. Het streven naar een bepaald doel. De ellende van dat hele streven is dat daar nooit een eind aan komt. Want ja, stel dat je je doel bereikt, dan wat moet je dan nog jachten en jagen? Dus dan moet je je doelen bijstellen. Je targets. U dacht dat ik het weer over voetbal had. Nee. Zoiets. Ik doe er wat laconiek over, want ik vind dat er dit soort dingen dikwijls veel te serieus besproken worden. Waardoor men abusief de indruk krijgt dat het een heel serieus onderwerp is. En de Bijbel leert nou juist dat het helemaal niet serieus is, omdat het domweg toch nergens toe leidt. En het hele idee dat het leven ergens toe zou leiden, is een onbijbels ding. Want de prediker zei, het leidt nergens naartoe. Het gaat er alleen maar om dat je wat je tijd een beetje leuk zinnig doorbrengt en dat je er plezier van hebt. Het verhaal vertaald naar het kleuterschoolniveau is ongeveer dit. Het gaat niet om het doel waarin je reist, maar het gaat om de reis zelf. Waar het schijnt. Ja, dat is het leven. We zijn altijd onderweg, maar je wil weten waar naartoe. Dat is niet aan de orde. Zegt de prediker. Daarom staat er ook dat het allemaal zinloos is. Dus je moet van de reis genieten zonder je af te vragen waar het naartoe gaat. Want het gaat nergens naartoe, het heeft geen zin. Het is ook niet om de wereld een betere wereld achter te laten voor je kinderen. Die je overigens toch niet meer mag hebben tegenwoordig. Want het is ook slecht voor de wereld. Dus, hè? Ja, ik zeg het maar, zo gaat het toch? Als je die dingen allemaal serieus moest nemen. Jongens, dan kun je beter in de politiek gaan of zo. Dan nemen ze de meest. De kleinste bagatellen blazen ze daarop tot geweldige, fantastische dingen. Nou ja, doe maar. Het jachten en jagen. Er zou eens iemand een gedicht over moeten schrijven, maar waarschijnlijk is dat al lang gebeurd hoor, voor dit soort zaken. Ik kan het nooit zo goed onder woorden brengen. Maar doe maar. En er staat er van Jacob werd een oprecht man wonende in tenten. Toen vroeg ik me af, wat betekent oprecht? Wat is oprecht eigenlijk? En dat is nogal makkelijk, want het Hebreeuwse woord is tam. Dus je had het net zo goed niet kunnen vertalen. Want wij kennen het Hebreeuwse woord gewoon in het Nederlands. Ik ben kijken of het ook ergens in mijn notitie staat. Want dat wil ook wel eens gebeuren. Ja, tam. Het Hebreeuwse woord tam. Met een taf en een meem. Dat wordt vertaald met compleet, afgewerkt, beschaafd. Je zou het een beetje letterlijk moeten nemen, dat woord beschaafd. U weet toch, met een schaaf aan de buitenkant, dat het allemaal keurig. Dat is hoe je een wild dier temt, zal ik maar zeggen. De wilde dingetjes, die leren het beest af, en dit onderdrukt je enzovoort. Zo worden trouwens ook mensen getemd, maar die mogen nog wel in het circus. Trouwens, dat is een heel circus met allemaal gedresseerde mensen vertegenwoordigd. Maar toen maar. Tam, dus ik denk dat het ons Nederlandse woord is gewoon dit Hebreeuwse woord. Hetgeen overigens wel vaker voorkomt. De vertalers hebben er kennelijk toch een beetje mee gezeten. Want oprecht. Met recht heeft het eigenlijk niks van doen. Nee. Hij was gewoon een beschaafd man. Dat lijkt me een prachtige vertaling. Implicerend dat Esau wat minder beschaafd was. Dat weten wij. Hij werd ook genoemd met de naam van Seir. En dat wordt vertaald weer met ruig. Wat minder beschaafd. Daarmee is ook verklaard wonende in tenten. Want u denkt dat in tenten wonen, dat is voor onbeschaafden. Zo stellen wij ons dat voor. Maar dat is een misverstand, hoor. Dit woord tent wordt ook gebruikt voor de tent der samenkomst, heet het. En dat is een synoniem voor de tabernakel. Dat wil zeggen, er was eerst in Israël, in de tocht door de woestijn, was er een tent der samenkomst. Dat was HQ. Wat kent hij? Zien, dan kent iedereen wat het is. Het hoofdkwartier. Daar was Mozes ingekwartierd, zal ik maar zeggen. En dat was de leiding. De kampleiding. Garnizoenscommandant. Zoiets. En die functie van hoofdkwartier werd later ingenomen door de tabernakel. Maar belangrijke zaken werden daar gebracht voor het aangezicht des Heren. En het aangezicht des Heren, dat was de Ark des Verbonds met het verzoendeksel. Dus voor het aangezicht des Heren, dat is in de voorhof van de tabernakel. Of desnoods nog buiten de voorhof, maar voor de deur dan heette dat. Kortom, dat was dan toch wel een hele plechtige tent. Het is echt hetzelfde woord. Ohel. Ahal. Maar ja, meestal spreekt men uit als Ohel. De tent. Dat is dan de tent der samenkomst. En de aardigheid is dat dat woord tent, dat woord Ohal. Ohel, goed maar eens. Staat in het woordenboek vermeld als radiating. Uitstralend is dat. En je herkent meteen ons Nederlands woord hel. In de zin van helder. Niet in de zin van naar beneden, maar hel in de schel. Dat is trouwens ook hetzelfde, maar daar hebben ze een S voor geplakt. En de H is wat harder geworden, maar het is gewoon hetzelfde woord. Hel of schel. Want het idee is dat een tent. Dat is de officiële verklaring, hoor. Die staat gewoon orthodox genoteerd. De tent wordt namelijk uitgespannen. Het idee is dat, hoe dan ook, hoe je een tent bouwt, maar een tent heeft altijd schoorlijnen. Spanbanden heette dat tegenwoordig. Maar het heet natuurlijk schoor of scheer, mag ook, in het Nederlands. Lijnen, waarmee de tent wordt uitgespannen. De klassieke tent is ook één paal in het midden. En dan hangt de doek dan overheen. En dan moet je rondom moet je hem uitspannen. Dat is een eenmaster heet het dan. Heb je dat? Ja, dat is. Maar ook als je hem vierkant opzet, dat kan ook. In de vier hoeken nemen we maar aan. Hè. Driehoek mag ook, maar dat is zo ingewikkeld. Dus vier hoeken. Maar dan nog moet je het ding uitspannen, is het idee. En dat is het idee van radiating. Uitstralen, naar alle kanten plaats innemen. Zich uitbreiden dus, of uitgebreid worden. Dat is de betekenis van het woord tent. Maar dat hoef je niet noodzakelijk toe te passen alleen maar op de scheerlijnen of hoe die dingen maar heten. Het idee is wel degelijk dat weer in zo'n tent, je moet even van de andere kant binnenkomen, vanuit een andere cultuur, weer in zo'n tent woont, heeft een vaste woon- of verblijfplaats. Nee, niet als je dat beredeneert vanuit, waar zijn we hier? Vanuit Amersfoort. Hoewel Amersfoort natuurlijk ook uitgebreid is van, het is ongelooflijk. Al die dorpen in de omgeving die opgeslokt worden. Maar toen maar. Maar ik bedoel, vanuit de stad denk je, nee, vaste woning of verblijfstad is minstens een stenen huis. Waarom moet ik u zeggen, stenen huizen, het centrum van betrekkelijk recente datum. Dus tent is, die zet je neer, die sla je vast in de grond. En binnen Bijbelse context, niet met haringen, want die hadden ze niet. Er was geen visserij, toch wel. Dus ze sloegen ze in de grond met, leuk hè, dat ze dat haringen noemen. Niemand weet meer waarom dat haringen heten. Zo heet het ook niet, het heet grondankers. Maar die waren vroeger van hout met zo'n inkeping erin. Omdat daar de touw achter moest blijven haken. Dus zag eruit als een gekaakte haring. Dat houtje wat de grond in ging. Daar kon het vandaan. En wij sloegen zulke van een meter lang van die stalen pennen de grond in. En we noemden dat haringen. Maar ja, grondankers heet dat. Maar het is een Bijbels beginsel. Maar kijk, misschien moet de korte route gewoon nemen. Binnen de Bijbelse context. Dan ben je in Jesaja 54. En een beetje nog in Genesis. Want daar staat in Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt dus. Maak geschal met vrolijk gezang. Joyful noise is het dan, geloof ik, in het Amerikaanse. Make a joyful noise unto the Lord. Vreugdegeschal, ja. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt. Voorbeeld van synoniem parallelisme. Twee keer dezelfde zin met een paar andere woorden. Maar met dezelfde strekking. Voor de goede orde, zo begint elke blues. Ja. Vier maten en nog vier maten met dezelfde tekst. En dan de slotregel. Ja. Dat is klassiek. Hier heb je dan twee zinnen parallel. En dan, want de kinderen, want je vraagt je af waarom zou zo iemand blij zijn. Nou, tegenwoordig vraagt niemand zich dat af. Dat vindt men prettig, want dat zit dan toch geen, hè? Nou ja. Maar goed. Maar binnen Bijbelse context, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Elders heet dat is in Galaten 4, maar dat staat er in uw Bijbel wel bij, denk ik. Galaten 4, vers 27. Daar heet het niet, de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Maar de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen van die de man heeft. De eenzame is namelijk de vrouw die ook de man niet bekent. Dat wil zeggen, er wordt niks voortgebracht. En waar dit over gaat, ja, volgens Galaten 4 gaat het over Ismaël en Isaac. Of beter natuurlijk nog, het gaat over Sarah en Hagar. Daar slaat het op, daar zegt de Bijbel zelf dat het daarover gaat. Hoe dat in Jesaja terechtkomt, ja, omdat het in hoge mate profetisch was, die gebeurtenissen. zoals in Genesis hierover vermeld. Maar het wordt toegepast in onze dagen en er wordt gezegd dat wij gelovigen, en dus in ieder geval de hele gemeente, beschouwd moeten worden als kinderen van Isaac. En die komen dan toch voort uit Sara en dat was de onvruchtbare. Zo wordt het daar uitgelegd. Ik zeg het met enige aarzeling, want de aarzeling betreft dan de kwestie van of dat letterlijk was daarin gelaten viel of overdrachtelijk. En als we die niet willen beantwoorden, dan wordt die nog moeilijker, want dan is de vraag hier, Jesaja 54, of die letterlijk was of overdrachtelijk. En dan moet ik u zeggen, nou, binnen Jesaja is het meer letterlijk dan in Galaten 4. Als ik dat moet uitleggen, dan kost het mijn avond, maar dan doe maar. Waar het over gaat, namelijk hier in Jesaja 53, dat weet u toch? Over de vraag, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat wil zeggen, waar komen de beloften die God gedaan heeft terecht? Nou, bij degenen die hem niet zochten en bij degenen die naar hem niet vraagden. Maar dat staat dan natuurlijk een paar hoofdstukken verder in Jesaja. En dat zijn allemaal woorden die in het Nieuwe Testament worden aangehaald. En die, als ik het slordig zeg, betrekking hebben op de situatie zoals wij die kennen. Met het Joodse volk aan de ene kant, waar de zegeningen dus niet terechtkwamen vanwege hun ongeloof. Maar ze kwamen terecht bij wat men een populair maar noemt de kerk. Hetgeen in essentie wel juist is, hoor. Alleen het is wat slordig geformuleerd, maar dat zei ik van tevoren. Dat betekent dat de zegeningen kwamen niet terecht bij het Joodse volk, bij de 2 stammen van Israël, maar bij de 10 stammen van Israël. En de zegening waar het dan over gaat, is de vorming van de gemeente met zijn eerste geboorterecht. Dat zijn die kinderen die hier genoemd worden. En ik weet het zeker, want er is geen andere toepassing voor in Galaten hoofdstuk 4. En daar wordt het zo gebruikt namelijk. Daar worden degenen die onder de wet zijn, natuurlijk primair het judaïsme, maar er worden degenen die onder de wet zijn beschouwd als kinderen van de slavin, als slaven dus. Ze dienen de wet, zijn slaven van de wet. En dan worden wij als gelovigen beschouwd als kinderen van, van Isaac. Dat staat er. Wij zijn zonen der vrijen, gelijk Isaac was, staat er. Ze had uitdrukkelijk tegenover elkaar gesteld. Daar gaat het over. Dus toch over de situatie zoals wij die in onze dagen geacht worden te kennen. En die blijdschap hier gaat dus over, ja, de zegeningen van Tante Heer zijn toch goed terechtgekomen. Alleen bij de andere vrouw, om zo te zeggen. Bij het andere deel van het volk dus. Maar dat is niet de tekst die ik wilde aanhalen. Het ging mij om de volgende tekst. Maar aangezien ik geen haast heb. Ja. Maar dit helpt om het volgende vers uit te leggen. Maar daar staat, maak de plaats uw tenten wijd. En als je helemaal niet weet wat een tent is, dan weet je nog dat het gaat om het uitspannen. Wijd maken. Toch? Uitleggen heet dat ook wel eens. Als je je broek moet wijder maken, zal ik zeggen. Goed, kan die nog uitgelegd worden? Nou, dat doen we meestal met gelijkenissen. Maar met pantalons kan dat ook soms. Als er stof genoeg in zit, dan kan je hem nog uitleggen. Dus maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen, let op, woningen, ander woord voor tent, gewoon woning. Je moet niet te gering denken over die tent, hoor. Dat men de gordijnen uw woningen uitbreide, verhinder dit niet, maak uw koorden lang. Dat zijn de spanbanden, dan wel de scheerlijnen. En steek uw pinnen, dat heet dus grondankers tegenwoordig, steek uw pinnen vast in. vast. Ziet u dat een tent wel degelijk een vaste woonplaats kan zijn? Waar het over gaat is dus hier, over de positie, nou eigenlijk van de 12 stammen, maar in het bijzonder dan van de gemeente die daaruit zou voortkomen in die context. Want gij zult uitbreken, dat is ook zo mooi, breken is trouwens, komt ook van het Hebreeuwse, want het woord is pre, P-R-E, iets zachter wordt het bre, en dat is wat het is. Meestal spreekt men trouwens uit als pri. En dat is ons woord. Dus het woord voor vrucht. Maar daar vind je het ook in terug. Als je goed je best doet, vind je breken en vrucht terug. Want de B en de V kunnen allebei de letter beet zijn uit het Hebreeuws. De ene is zacht en de andere is hard, maar het is hetzelfde. En gij zult uitbreken, is de goede vertaling. Maar u weet dat men het bij gelegenheid vertaald met uitbreken in menigte, terwijl het woord in menigte er niet bij staat hoor. Het is gewoon uitbreken, maar dat is hetzelfde als gij zult vrucht dragen. Heb u dat? Het is gewoon hetzelfde woord, breken, vrucht dragen. Vandaar dat als er wat voortgebracht moet worden, moet er altijd iets breken. Zelfs als het water is. Ja, ze hebben mij verteld hoe het met paddenstoelen gaat. Ik heb het nooit gezien, maar die schijnen te ontploffen. Op een of andere wijze. Breek open. Kastanjes zie je dat trouwens ook. Net een stukken vallen eraf van die segmenten. Ik vind het verbazingwekkend hoe dat dan. Hè? Dat vrucht, dat moet breken. Uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. Zie je dat het over mensen gaat? En die zullen de heidenen erven. Dat betekent dus dat dat zaad van die onvruchtbare vrouw, dat zal dominant zijn. Althans gedurende zekere periode in de wereldgeschiedenis. Whenever. Zie? En zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Dat betekent dus inderdaad dat het betrekking heeft op in ieder geval een deel van Israël. En dat het gaat om een herbouw en herstel van een verwoest land. Israël namelijk, het land Canaan. Nou ja, daar gaat het verder over. Over de man die de verlosser is. En die zijn aangezicht voor een ogenblik verborgen had. Maar die zich over Israël zal ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Dat is vers 8. Maar goed, ik sla hem gauw weg. Want dat was nou niet de bedoeling daar meteen over te spreken. Maar het ging mij specifiek over dat begrip tent. Dat is een vorm van beschaving. Men vestigt zich ergens. Niet men trekt door. Niet meteen denken aan nomaden die ergens komen, een tentje opzetten, overnachten en dan weer verder trekken enzovoorts. Maar wel degelijk een vaste plek. Wij leren van de aartsvaders, we weten niet beter dan dat Abraham, Isaac en Jacob in tenten woonden. Want dat staat er ook, maar er staat wel degelijk. En hij woonde daar onder de eiken bij More. Of hij gaf, wat komt hierna? Hierna heb je hoofdstuk 26. Er was honger in dat land. En dan staat er dat de Heer zegt tegen Isaac: ga niet naar Egypte, maar ga naar een land dat ik u aanzeggen zal. Woon als vreemdeling in dat land. Dat wil zeggen, hij woonde als vreemdeling in het land van de Filistijnen. En kennelijk jaren. Maar in een tent. En daar gaat het maar om. Nou ja. Dus Jacob was een beschaafd man. Een gecultiveerd man. Een erudiet man. Bovendien kon hij koken, of niet? Nou ja. Ja. Of is dat niet bovendien? Hoort dat erbij? Dat weet ik niet helemaal zeker. Hoort het bij de beschaving dat een man kan koken? Alleen beroepsmatig. Nou ja. Doe maar. Maar het gaat om die twee naast elkaar. En u weet, we hebben het daar vorige keer natuurlijk over gehad. Heb ik Malachi al voor met u gelezen eigenlijk, of niet? Malachi? Nee? Oké. Of heb ik dat alleen in het voorbijgaan genoemd? Nou, ik zoek het nu op. Dat is niet zo moeilijk. Het is het laatste boek van het Oude Testament. En Malachi begint met vers 2. Malachi, mijn engel. Begint in vers 2 met: ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Maar gij zegt: waarin hebt gij ons lief gehad? Hoe kunnen we dat weten? Waaraan kunnen we dat zien? Was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heere. Nochtans heb ik Jacob lief gehad. De vraag is dus die van het volk, zal ik maar zeggen. Dat is dus het Joodse volk. Dat eigenlijk hier net ontstaan was. Dit is niet aardig om te zeggen, maar ik blijf het hardnekkig roepen. Want ik moet het de mensen door de duwen. Nee, dat is niet netjes gezegd, maar dat is hard nodig. Want de Joden die doen maar net, en christenen trouwens ook, doen maar net of het Joodse volk ontstaan is bij de uittocht uit Egypte. En dat ze de eeuwen door de Mosaïsche wet hebben gehanteerd. En dat hebben mondelingen overlevering binnen het Jodendom enzovoort. De mondelingen wet, kennen jullie dat niet? De Talmud enzovoort. Dat is echt niet waar. Ze hebben zich er nooit wat van aangetrokken. De Israëlieten. De Israëlieten. Maar het zijn de Joden geweest van het tweestammenrijk. Die in ballingschap terechtkwamen, onder andere dus en in de eerste plaats, omdat ze zich er nooit wat van aangetrokken hadden en er helemaal niks van wisten en het helemaal kwijt waren en de afgoden dienden, dat hebben ze altijd gedaan. En toen waren ze in Babel en toen moesten ze zo nodig, zoals elke groep emigranten, hun eigen oorspronkelijke cultuur cultiveren. Want dat moet je met een cultuur, hè? Dat moet je cultiveren. Het probleem was dat die niet bestond. Daar worstelen de Joden nog mee in onze dagen overigens. Of weer, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar toen hebben ze dus in de Babylonische ballingschap aan de hand van de Mosaïsche wet een stel regels opgesteld met betrekking tot hun cultuur, hun leefwijze. Dat is wat religie is. En voor zover het afwijkt van de Mosaïsche wet, hebben ze, nou, is het officiële antwoord dat dat nou eenmaal moet, omdat men nou eenmaal geen tempel heeft, heette dat. Zo heet het nu nog. Omdat wij geen tempel hebben, dus ja, dan moet het anders. Maar goed. Maar u weet hoe het met wetten gaat, die worden ontwikkeld en daarna komt de jurisprudentie. Want er moet altijd rechtgesproken worden, er zijn altijd conflicten over of iemand zich wel netjes aan houdt enzovoorts. En dan ontstaat de jurisprudentie en de rabbi zus zegt, de rabbi zo zegt. En dat vormt dan samen de Talmud die dan ook weer uit verschillende onderdelen bestaat. De Mishnah en de, wat het heet allemaal. Commentaar op commentaar op commentaar. Dat is mondelinge overlevering en die wordt dan ook geacht betrouwbaar te zijn enzovoort. Maar het is niet overgeleverd vanaf Mozes. Laat staan van Abraham. Abraham was een heiden, zegt de Bijbel. Een verdorven Syriër staat er zelfs dat hij was. Dus vindt hij niet leuk. Maar ja, we hebben het er later wel eens over met hem. Lachen we weer eens wat, een verdorven Syriër. Maar toch maar. Ja, je hebt een verdorven kan in de vaten. Wat ben ik hier eigenlijk? Die heb je ook, in Rijswijk vooral. Maar, of was het Voorburg? Rijswijk, hè? Ook, nou ja, okay. Goed. Maar Tubanten. Maar goed. Maar hier heb je dus de Joden, die komen dus uit de Babylonische ballingschap. En nou zijn ze ineens Joods, want ze hebben het Judaïsme, een Joodse religie, en ze hebben een Babylonische Talmud. Die later is aangevuld door de Jeruzalemse Talmud. Maar de Babylonische is de oudste en is de basis daarvoor. Ook het Judaïsme komt uit Babel. Ja. En daarin is de vraag tot vandaag in het Jodendom, waaruit blijkt dan de liefde Gods voor zijn volk? Waarin hebt gij ons lief gehad? Dat staat er letterlijk. Gij zegt, waarin hebt gij ons lief gehad? En dan zegt de Heer, nou, in de eerste plaats, ik heb Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dus ik heb jullie sowieso voorgetrokken boven je broer, je oudere broer. Dus God echter bewijst zijn liefde jegens de Joden, jegens Israël. Ik ruk een tekst uit zijn verband, maar goed. Maar hij heeft hem toch voorgetrokken, daar begint het toch mee. Was niet Esau Jacobs broeder, spreekt de Heer, nochtans heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Waarbij je dat woord gehaat niet al te zwaar moet opvatten, want wij hebben het woord veel te negatief geïnterpreteerd in de loop der tijd. Maar het betekent, wat het hier lijkt te betekenen, de Heer heeft ze verwisseld, dus hij heeft Esau ten achter gesteld en Jacob voorgetrokken. Wij lezen dat later wel in Genesis, want dan komen we het weer tegen als Jacob zijn zegening krijgt. Maar Esau krijgt daarna alsnog ook een zegen. En Jacob moet vluchten, maar Esau niet. Dus ja, dan vraag je je ook af, wie is er nou bevoordeeld hier? En het antwoord is, ja, dat zal op lange termijn moeten blijken. En dat is ook zo natuurlijk. 20 jaar later bleek dat ook. Esau heb ik gehad en ik heb zijn bergen gesteld tot de verwoesting en zijn erven voor de draken der woestijn. Want ook Esau, dat wil zeggen Edom, is onder een oordeel Gods terecht gekomen. Edom is ook gevallen, om zo te zeggen. Niet alleen Jeruzalem van het tweestammenrijk, maar ook het Edom van de Edomieten. U weet wel, van Umel Biara, daar bovenop die berg. Dus dat wordt hier zo naar voren gebracht. Maar de aardigheid is natuurlijk dat dit een aanhaling is natuurlijk uit Genesis. Dat wil zeggen, verwijzing is naar Genesis over de meerdere zal de mindere dienen, waar we vorige keer ook inderdaad over gesproken hebben. Maar deze woorden hier worden vreemd genoeg aangehaald in het laatste boek, ook chronologisch ook, het laatste boek van het Oude Testament. En dus van de Bijbel zoals de Joden dat hadden en nog steeds hebben. En het boek stamt ongeveer uit 400 voor Christus. Ik kijk niet op enige decennia, maar iets in die buurt. Iets meer geloof ik zelfs, maar toe maar. En het spreekt over de tegenstelling tussen Jacob en Esau en het voortrekken van het Joodse volk boven Esau. Maar er zit een vervolg op, want u kent waarschijnlijk het algemeen verspreide idee dat de profetieën over een herstel van Israël en een herbouw van Jeruzalem en een herbouw van het land enzovoorts, dat die allemaal vervuld zouden zijn geworden in de zogenaamde terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap. Dat is de gangbare opvatting binnen de kerkelijke, traditioneel kerkelijke instituten. Daar zitten een boel haken en ogen aan. Want wat ik nu zeg, dat blijkt toch nog wel een kwetsbaar onderwerp te zijn. Want ik heb kort geleden kreeg ik echt dingen onder mijn ogen uit de 18e eeuw, 17 zoveel, 16 zoveel zelfs. Over de verwachting dat in de toekomst alsnog Israël hersteld zal worden en met de gedachte dat die profetieën niet vervuld zijn geworden bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En er staat ervoor in het boek dat er niks staat, officieel van de professoren uit uit Utrecht, Slans Theologische Hogeschool, Utrecht, dat de professoren hebben vastgesteld dat in het boek niks staat wat in strijd is met de formulieren van enigheid. En die weet die stammen uit 16 zoveel. Dordrecht. De datum staat voor in die Statenbijbel, dus daar kan hij zo nagaan. Maar er staat dat er niks in staat, want in strijd is met de formulieren van enigheid. Nou, kom daar nog eens om. Je bent een ketter, hoor, als je zegt dat je gelooft in een toekomstig herstel van Israël. Maar ik wist het ook niet, maar het blijkt dat men dat wel degelijk besprak en dat men dat geloofde. En dat daar ze geloofden niet in 1000 jaar rijk, zal ik maar zeggen. Maar wel kwam daarvoor de bekering van Israël. En ook uitdrukkelijk dat die terugkeer uit Babylonische ballingschap echt alleen maar betrekking heeft op de twee stammen. En dat in de toekomst alle stammen weer vergaderd zullen worden enzovoorts. En zelfs heb ik gelezen, wordt netjes vermeld, dat onder ons zijn er, dus dat zijn die Calvinistische professoren, onder ons zijn er die geloven, of die menen, want zo heet het dan in dat jargon daar in toen, die menen dat eerst de 10 stammen en dan pas, daarna pas de 2 tot bekering zullen komen en tot herstel. Maar de schrijver deelt dan mee dat hij die mening niet deelt. Want hij heeft de indruk dat het allemaal gelijk gebeurt volgens Ezechiël 37. Die twee houten bij elkaar. En allebei de dingen zijn waar. Hè. Ik ben er nog steeds kapot van. Dat heeft dat last. Eerst de 10, dat klopt. Dat is in onze dagen. En in de toekomst alsnog de 10. Maar dan eerst de 2 en dan de 10. Want na de opname van het leuke opname van de gemeente zit er niet tussen, kan het verhaal niet kloppen. Maar het klopt wel, want de opname van de gemeente maakt een eind aan bekering van wie dan ook. Dan moet het overnieuw beginnen. En dan krijg je dus eerst de 2 en dan de 10. Alsnog. Er staat daar gewoon in. En het jaar weet ik niet meer, maar ergens in 16 zo. Ik zoek nog steeds naar het verhaal, letterlijk. Maar ik lees het hier en daar in de Nederlandse geschiedenisboeken, dat professor de beroemde Voetius, Voet heette die, Hermanus geloof ik, Voetius, die zegt, heeft hij geschreven natuurlijk ook, bij de opening van het studiejaar van diezelfde universiteit of hogeschool in Utrecht, ik meen 1637, 1638, ik weet niet precies uit het hoofd het jaar. Die zegt, die toont aan en bewijst, staat dan in verslag, dat Nederland afstand van de 10 stammen van Israël. Letterlijk, niet overdrachtelijk, letterlijk zelfs. Maar ik zoek die redenvoering, ik kan die te pakken krijgen. Ik heb er niet zoveel mogelijkheden, moet ik eerlijk toegeven, maar... Ik ben geen academicus, dus dat wordt wat lastiger. Maar ik roep het in rond in de hoop dat iemand dat ooit voor mij wil. Ik kan u wel zeggen welk jaar, maar dan moet ik even thuis even kijken welke. Het is, ik heb wel van het jaar daarop zijn redenvoering, maar daar staat het niet in. Dus, maar het is daarvoor. De Rek, zegt iemand, De Rek heet die man. Zo'n reeks over de Nederlandse geschiedenis. Een standaardwerk. Die meldt dat ergens. Dus van onverdachte huizen. Ja. Maar goed, dat even terzijde dan maar. Maar wat hier dus gaat gebeuren... is dat hier in deze boeken, deze profeten van na de ballingschap... dus dat is Haggai, Zachariah, Malachi... dat hierin aangekondigd wordt... dat dit niet de vervulling is van wat de profeten gesproken hebben... Maar dat pas later een keer zou komen en dat het Joodse volk nog steeds een periode voor de boeg heeft waarin het in ballingschap zou verkeren. Dat wil zeggen in de diaspora, in de verstrooiing. En dat is wat hier vermeld wordt, inclusief de aankondiging nog van die vreselijke dag des Heren. En dat is bijna het laatste vers van het Oude Testament, op één na dan, hè. Ik zend jullie de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Maar waarom wordt hier dan aan het begin van het verhaal Esau en Jacob tegenover elkaar gesteld? Kijk, dat is de aardigheid ervan. Omdat het diezelfde tweedeling is die wij in onze dagen kennen. Want Jacob feitelijk is een beeld van, laten we maar even anders zeggen, van de gemeente. Althans het overblijfsel in onze dagen. En Esau is dan een beeld van het Joodse volk. Die wordt ten achter gesteld, om zo te zeggen. En de zegeningen van Jacob, maar daar hebben we nog tijd genoeg voor. Hopelijk, waarschijnlijk misschien. De zegeningen van Jacob komen van de andere tak van de familie. Die komen van Laban. Dus uit de lijn van zijn moeder, Rebecca, weet u nog. Dat weet u wel, en wie het maar waren. Nahor. Toma. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt feitelijk. Ze worden tegenover elkaar gesteld. En dat betekent dat woorden als hier uit vers 4 van Malachi 1 feitelijk gezegd worden over de toekomst van ditzelfde Joodse volk. En wij denken, maar het Joodse volk stamt toch uit Jacob. Dan zeg ik, ja, letterlijk wel, maar overdrachtelijk is het Esau. Heb je dat? Gaat om die tegenstelling Jacob en Esau en 10 en 2 stammen of wat het maar is. En dus staat er, ofschoon Edom zeide, maar wat doet dat er nou toe? Want Edom was verwoest, ook in de dagen van Nebukadnezar feitelijk. Hè? Ofschoon Edom zeide, wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen weder opbouwen. Al zo zegt de Heere der Heerscharen, zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid en een volk op het welk de Heer vergramd is tot in eeuwigheid. Maar deze woorden worden toegepast hier op het Joodse volk. Maar daarvoor moet je de typologische betekenis kennen natuurlijk van Edom en zo verder. En verder, ik kan het makkelijk zeggen natuurlijk, want wij weten toch dat het ook daadwerkelijk zo gegaan is. Het zijn toch de Joden geweest die weer, of het Joodse land dat weer verwoest geworden is. En dat ze zeiden, nee, maar we gaan het wel weer opbouwen. Maar het is nooit gelukt. De Heer zegt, dus dan breek ik het weer af. En dat geldt tot in onze dagen hoor. Dus niet achterhaald. Geldt in onze dagen. Ook dit land, zal ik maar zeggen. De Jodenstaat. Nee, die van Herzl. Theodor Herzl. De Jodenstaat. Ja, die zal weer verwoest worden door de Heer zelf, die de heidenen ten strijde zou verzamelen. Dat staat wat uitgebreider in dat andere, in twee bladzijden, nee, één. Nee, ja, één bladzijde, ik hoef niet om te slaan. Eén bladzijde ervoor. Dat is Zacharië 14, vers 1. Die boeken zijn goed gerangschikt, hè, denk je dan, toch? Ja. Want daar staat dat de Heer alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde zal verzamelen. En de stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd worden. Dat stond er nog te wachten. En dat geldt weer. Dat mogen dan gebeurd zijn door de Romeinen in het jaar 70 officieel van onze jaartelling. Maar het zal alsnog gebeuren, want we hebben nogal de profetieën die zeggen dat dat gebeurt aan het eind van de 70ste week van Daniël. En eigenlijk heb je dan aan Daniël 7 alleen al, Daniël 9, sorry, Daniël 9 heb je dan alleen al genoeg. En dat staat ook heus gewoon in het Oude Testament. Zie? Dat de verwoesting zal zijn tot aan het eind van de 70ste week aan toe. En dat is nog steeds toekomst. Ja. Goed, nou, ik denk dat ik hem maar weer loslaat, deze profetie van Malachi. Dat is de algemene strekking dus van die profeten van na de ballingschap. Dat ze aankondigen dat dit niet de definitieve vervulling is van beloften aangaande herstel enzovoorts. En bovendien dat er nog een wisseling zou plaatsvinden van Esau en Jacob van 2 en 10 stammen. Of hoe je dat dan maar noemen moet. Het kan altijd misverstaan worden, dus dat maakt het lastig voor mij om het te zeggen. Maar kijk, nou zijn we weer terug in Genesis 25. Men heeft zijn naam genoemd Edom, namelijk Adam, rood, omdat hij dat riep. Dat rode daar, dat was ver heen, denk ik. Maar ik zou ook niet geweten hebben wat voor soep het was, hoor. Kent u dat minestronensoep? Kent u dat? Weet u, ik ken het alleen omdat ik een poosje kruidenier geweest ben. Dat is ook een familietraditie van moeders zijde. Maar dat... mijn bedovergrootvader was kruidenier. Droge waren in Wageningen. Ja. Echt wel. In het centrum van Wageningen was een hoogpiet. Maar laat maar zitten. Maar die pakjes, weet u wel, die pakjes van die soep. Minestronensoep, koninginnensoep. En weet ik, gebonden soep. Het leek me vreemd hoe je soep kunt binden. Maar dat is zo, ja. Goed. Hij wist het ook niet. Wij weten het wel, want er staat later dat het linzensoep was, naar het schijnt. Maar toen zei Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. Dat is het woord voor eerstgeborene. Maar dan met een H erachter, dan wordt het een vrouwelijk woord. En dus wordt het eerstgeboorte. Kan in de context ook moeilijk anders gelezen worden. Dus niet een persoon, maar een ding. Daarom moet ik u zeggen dat wij kennen het begrip trouwens, eerstgeborene, eerstgeboorte, eerstgeborene, kennen wij oorspronkelijk uit Genesis 4 bij de offers die gebracht werden door Abel van de eerstgeboorte van zijn vee enzovoort. Ze speelt meteen daar al een rol. En in die geschiedenis speelt het natuurlijk vooral een rol, omdat de vraag is wie de erfgenaam wordt van Adam. Want Adam had twee zonen, u weet wel, en Kain en Abel. Ja, dat was meteen al een toestand. Eerstgeboorte. Heb ik wat gezegd over dat woord? Waarschijnlijk ook wel, hè? Begoer, ja. Het wordt breed opgevat, maar dat is met, zo, met de meeste woorden is dat zo, een brede opvatting. Het is het idee dat erachter steekt is die van krachtig uitbrengen. En de betekenis die er dan ook met meekomt, is die van het kost moeite. Vandaar eerstgeboren. Dat heet ook, Ruben, gij zijt het, eerstgeboren, het beginsel mijner kracht, enzovoorts. Dat wil zeggen, dat is de eerste kind, dat is een heel moeilijk, hè. En als er één over de dam is, of waar die dan maar over is, dan volgen er misschien meer, maar Het uitbrengen, het uitpersen, maar wat snel erachter overheen. Wat er ook aan zit, is het idee van afzonderen. Ik hoop dat u zich dat kunt voorstellen. Datzelfde woord, begoel, heeft de betekenis van uitbrengen, maar daarmee afzonderen. U kunt zich dat voorstellen dat hetzelfde is, in hoge mate, dat je datzelfde woord voor gebruikt. Isoleren. Daarmee ook. Eruit halen. Van binnenuit naar buiten. Dat is het in elk geval. Later lees je dan ook van Jozef dat hij geacht wordt te zijn de afgezonderde zijner broederen. Nou weet ik wel dat daar weer een ander woord gebruikt wordt bij afgezonderde. Maar dat is een synoniem voor dit. Begoer. En verder, ja, wij hebben er geen woord voor. Verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte, want het idee is dat het niet alleen maar gaat om degene die als eerste geboren wordt, hoewel onze vertaling natuurlijk die indruk wel degelijk bevestigt en in stand houdt. Ik kan daar ook niet tegenop. Het woord is in het Nederlands eerstgeborene. Dus vooruit maar. Het is een ongelukkig woord, maar ik heb ook geen betere. Dan had je het niet moeten vertalen, had je het moeten laten staan. Dat zou eigenlijk het mooiste geweest zijn. Dan wordt het vanzelf Nederlands, toch? Begoer, ja. Verkoop mij op deze dag uw eerste geboorte. Want het blijkt inderdaad verkocht te kunnen worden hier. Men kan het onderling regelen. En voor zover het iets heeft van doen met een vader- en zoonrelatie, kan de vader blijkbaar zelf aanwijzen wie het eerstgeboorterecht en dus de eerstgeboorte krijgt, omdat het daarna ook een juridische kwestie is van het erfrecht. Want het voortbrengen van zonen is een kwestie van erfrecht en dus een juridische aangelegenheid. Dat dringt bij ons niet meer door. We hebben het woord zoon ook gelijkgesteld aan het begrip mannelijk kind. Een knechtje. Enzovoorts. Maar zelfs het idee van voortbrengen, genereren, dikwijls in het Nieuwe Testament zelfs gewoon vertaald met baren, heeft maar niet de betekenis van die wij eraan geven, wat wij de geboorte noemen. Maar het heeft de betekenis van een erfgenaam voortbrengen. En daar ben je toch enige jaren verder, zal ik maar zeggen. De hele opvoeding en alles hoort daarbij in. En vandaar het idee dat je hebt een kind en dat wordt dan een zoon. Alleen, vader kan bij de geboorte al zeggen, ja, dit is mijn zoon of dit wordt mijn erfgenaam of zo. En terugkijkend kan je dat ook zeggen. Die zoon die werd toen en toen geboren. En toen en toen deugde die ook al niet, maar hij heeft wel het erfrecht gekregen enzovoort. Maar strikt genomen, hij was het nog niet, hij moest het nog worden. Ik geef meestal het voorbeeld, maar dat weet ook niemand meer, over de koningin. Welke? Nee. Over de koningin die bezoek bracht aan de Antillen. Toen het nog Antillen mocht geheten worden. Want dat mag ook niet meer, hè? Dat weet u, dat heet niet meer Antillen. Echt niet. Maar bovenwindse eilanden nog wel, of niet? Ook al niet meer, hè? Benedenwindse, bovenwindse. Oh. Nou ja, weet ik het. Overzeese gebiedsdelen. Goh, je hebt net of je met een dokter moet. Met je overzeese gebiedsdelen. Nou ja, laat maar zitten. Ik vind het zo'n vreemde termen. Maar over de koningin die dan de Antillen bezocht. Nou ja, wat ik probeer te vertellen is dit. Ze was nog niet koningin toen ze dat deed. Het was Beatrix. Toen zij 18 was, bezocht ze namelijk de Antillen. Hebben u dan de koningin? Nee, het was de prinses van Oranje. Het was de, maar toch zeg je het zo achteraf. En dat kan allemaal. Er staat zelfs dat Christus voor ons gestorven is. Maar te zijner tijd. Maar toen was hij echt nog niet de Christus, hoor. Er is niks mee mis met die woordkeus niet. Het is ook niet een fout. Wat daar staat is correct. Maar het is retrospectief. Je kijkt achteruit. Om zo te zeggen. En dat is het dan. Christus is, iets dergelijks geldt natuurlijk ook voor het kruis van Christus. Ze zijn vijanden van het kruis van Christus, staat er dan. Is dat Colossense? Geloof het wel. Maar ja, Christus is niet gekruist. En toch kun je zeggen, Christus is, natuurlijk is dat zo, is hij gekruist. Maar dat was om Christus te worden. Daarom heet het het kruis van Christus. Heb je dat nog? We zijn vaak veel te dom met de taal. Enzovoort. Nog een voorbeeld van domme taal. Die van een toren die in de hemel reikt. Een toren waarvan het opperste in de hemel reikt. Zeggen we, dat waren domme mensen. Die dachten dat je met de toren... Hadden. Ik moet u zeggen, een toren is een ding dat in de hemel reikt. Want de hemel begint die pal boven de aardbodem. Moeilijker is het niet. Het is twee keer hetzelfde zeggen. Maar er is niks moeilijks aan de uitdrukking. Je moet je taal kennen. Zie. Maar goed. Verkoop mij uw eerstgeboorte. Eerstgeboorte impliceert afzondering. Dat zit in dat woord opgesloten. En in dit geval is dat een bevoorrechte positie. Omdat daarin vastzit het bekende gegeven wat bij erfenissen altijd een rol speelt. Er zijn nou eenmaal erfstukken die beter niet verdeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld koninkrijken, om maar eens wat te noemen. Landgoederen. U weet toch hoe dat komt dat Europa verdeeld is geworden? In allemaal kleinere stukken land. Nou ja, omdat het verdeeld moest worden tussen de drie zonen van... Ja, precies, ja. Daar hebben wij nog steeds aan te danken dat Europa werd toen... Ik weet niet, de akte van, weet ik het, heeft al een naam, staat een jaartal bij, weet ik. Kan ik zo gauw niet meer op mijn leven, dat hoeft het ook niet meer. Hè. Dus excuus. Maar in drie delen verdeeld. Het Oost-Frankische Rijk en het West-Frankische Rijk. Ik weet nog dat ik voor het eerst in Beieren kwam enzovoort. En dan gaat het allemaal over de Franken. Ik denk, de Franken zijn toch Fransen? Ja, maar dat zijn ook Franken. Daar, dat zijn de Oost-Franken en dan heb je de West-Franken. Die zijn zo verdeeld tussen de verschillen. En dan had je daartussen nog een stuk. Dat werd gegeven aan Lotharius. Dat was een van die drie broers. En dat heet dus Lotharingen. En dat loopt van Schiermonnikoog, zal ik maar zeggen, vanaf de Waddeneilanden tot Zwitserland. Die hele strook die ligt tussen wat wij nu noemen Frankrijk, dat zijn de West-Franken, en Duitsland, dat is Oost-Frankië. Daar zitten wij nu nog mee. Ze hebben mij het op school nooit uitgelegd. Althans, misschien heb ik toen even niet opgelet. Wat zei je? Even? Nou goed, misschien niet opgelet. Maar ze hebben het mij zo nooit verteld. Want je wist alleen nooit wat die Lotharingers en die Bourgondiërs hier in Nederland moesten. En Jacoba van Beieren enzovoort. En hoe Brabant nou eenmaal Beieren heette eigenlijk. Want dat is het woord, hè. Bavaria komt uit Brabant of komt het uit Beieren. Het is dezelfde naam. Ze leggen het je ook nooit uit. Maar dat komt omdat die gebieden die werden vererfd door die koninklijke families. En dan kwam het bij de schoonfamilie terecht enzovoort. En dan werd, nou ja, enzovoort. Weet ik veel. En Jacoba van Beieren had ook al geen nageslacht. Drie ongelukkige huwelijken of zo. Drie toch? Of zo? Weet ik het. Nou ja, weet ik veel. Gedoe. En toen kwam het in handen weer van weer anderen. En de Oostenrijkse Nederlanden, kent u dat? Hebben ze toen maar een keer België genoemd. Slaat helemaal nergens op. Want er wonen geen Belgen, die wonen in Engeland. Maar, ja, het is allemaal ingewikkeld. Maar het heeft van doen met het eerstgeboorte. En volgens die Salische Franken wet moest het verdeeld worden over de verschillende zonen. Elke prins kreeg een stukje. En die prinsen waren over het algemeen redelijk vruchtbaar, laat ik het zo zeggen dan. Dus je kreeg problemen daarover. En zo is het een en ander verdeeld. Maar het recht van eerstgeboorte, dat was belangrijk. Zodat het koninkrijk of het landgoed of wat het maar was, niet verdeeld zou worden. En waar het gaat om Gods beloften, en daar gaat het natuurlijk primair om. Ja, die gelden maar van één op één op één op één. Want de hiërarchie over de mensheid vereist dat er maar één aan het hoofd staat. Dat moet ook wel. Want die ene moet de hele mensheid kunnen vertegenwoordigen. Dat kan alleen als hij de enige erfgenaam is. En natuurlijk, alle mensen stammen van Adam, maar er is maar één die dat eerstgeboorterecht geërfd heeft. En dat is dus de ene. Buiten hem is er geen, staat er dan in Jesaja. De Heere, uw losser, uw goel. Heb u dat? Vandaar dat het eerstgeboorterecht van belang is. Want wij volgen hier de weg naar die ene Adam. Die Edom, Adam. Ene Adam. Die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen als beeld Gods. En tegelijkertijd die ene Adam die recht heeft tot lossing. Dus de zoon van Adam die zou komen om te dienen. Hetgeen hij gedaan heeft in zijn eerste komst. En die ook zou komen om gediend te worden. En dat maakt dus zijn wederkomst noodzakelijk. Nou, korter kan ik het niet zeggen. Ik ben altijd bang dat het dan toch niet begrepen wordt. Maar zo eenvoudig is het. Het is niet moeilijk. Zie? En daar gaat het hier ook over. Want dat eerstgeboorterecht kwam inderdaad bij Jacob terecht. Al is de aardigheid natuurlijk dat er weer achter steekt dat Jacob meende dat hij zelf iets moest regelen. Dat blijkt hij later ook te doen. Denken dat hij zelf iets moet regelen. Maar dat blijkt tamelijk overbodig te zijn, want de Heer had al lang gezegd, al voor de geboorte, de meerdere zal de mindere dienen enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Later is Jacob bij oom Laban, dan denkt hij dat hij met het schillen van stokjes en zo kan bereiken dat zijn kudde beter groeit en dat er meer nageslacht is en dat de kudde een bepaalde tekening of kleur krijgt. Doordat Jacob er zich mee bemoeit, maar hij had het niet hoeven doen. Dat heeft hij nog af moeten leren daarna. Toen moest hij eerst naar Pniel. Toen had hij de geschiedenis van Laban al lang achter zich. Maar goed, over dat gaat het eerstgeboorte, de bijzondere positie. De heerlijkheid heet het ook eigenlijk van degene met eerstgeboorterecht. Zie? Goed. Maar van Esau staat dan al zo verachtte Esau de eerstgeboorte. Dat is dan in vers 34 waar het wordt aangehaald. Ik ben even aan het zoeken hoor. Want over linzen heb ik het al gehad, hè? Toch of niet? Nee, niet. Oh, ik had mijn aantekeningen niet bij me, geloof ik, vorige keer. Was het niet zo? Adash. Die druk ik wel af, maar dan vergeet ik het uit de printer te halen. Linzen, adash, of dat linzen zijn, ik heb geen flauw idee. Ik weet trouwens nauwelijks wat linzen zijn, behalve dat je er soep van kan maken. En dat is omdat het in de Bijbel staat. Nee, ik krijg wel eens linzen, ja. Ja, maar toen maar. Adash heet het, en dat is het woord voor groei. To expand strongly. Sterke groei. Nou ja, dat is in Esau zijn straatje. De jager. Uit op groei, toename, verandering. Weet ik het. En dat is wat linzen voorstellen. En dat het dan rood is. Ja, als ik gevraagd had welke kleur past er bij linzen. Bij sterke groei. Dan neem je rood. Want rood is de kleur van de groei. Dat weten wij zeker. Ik heb jarenlang tegen een televisieapparaat aangekeken. Ook stond hij niet aan. Had je een rood lampje, rood ledje, rood lampje en een groen lampje. En ik wist heus wel dat die lampjes even groot waren. Maar het leek altijd of die rode veel dichterbij was dan die groene. Want ze waren even verder af. Maar dat rood, dat gebeurt ook echt. Hè? Dat rood licht buigt af. Maar het rood toont zich altijd groter dan het in werkelijkheid is. En groen doet het tegenovergestelde. Groen is bescheiden, maakt de dingen kleiner. Hebben jullie dat? Ik weet niet of u nog weet dat we vroeger kleurentelevisies hadden. Met van die kathode straalbuizen, van die dikke, zware, diepe, zware kasten. Dat was in de tijd dat ik ook die dingen moest repareren enzovoort. En een van de problemen was altijd dat het rood, de kleur rood, als het maar iets te fel afgesteld stond, blies de dingen op. En dat deed het ook werkelijk hoor. Dat is niet alleen maar gezichtsbedrog. Dat een rode maan en een rode zon, die zijn ook groter, zien er groter uit dan ze in werkelijkheid zijn. Dat is wat rood nou eenmaal doet. Het straalt wat uit, van kracht en wat het maar is, op een heleboel gebied feitelijk. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Dat is wat later aangehaald wordt in Hebreeën hoofdstuk 12. Daar zijn wij terecht in de conclusie, het besluit namelijk van de zogeheten brief aan de zogeheten Hebreeën. Ik heb altijd wat moeite met de titel. Maar Sir Robert Anderson zei, ja, het gaat er niet om, de titel moet je niet serieus nemen. De titel is alleen ter onderscheiding. Dat je weet over welk boek je het hebt, maar wat die woorden, die moet je niks voor aantrekken. Dat zei je niet in verband met de Hebreeënbrief overigens. Maar dat haal ik nu al aan, want het is natuurlijk eigenlijk geen brief te noemen. Op het laatste hoofdstuk na dan wellicht. En verder, aan Hebreeën, dat is helemaal een misverstand. Dat slaat helemaal nergens op. Maar men had het idee kennelijk dat het geschreven was aan gelovigen uit de Joden. Maar om die nou Hebreeën te noemen, hoogst ongelukkig. Men noemt het ook wel, maar dat is theologisch jargon, geschreven aan judaïserende. Ken ik judaïseer, jij judaïseert, wij zouden gejudaïseerd hebben. Judaïserende christenen. Zo van, het zijn christenen, maar ze zoeken te leven onder de Joodse wet. Ik moet u zeggen dat ik dat ook niet in herken. Niet judaïserend, maar gewoon wettisch. Dat hoeft helemaal niet judaïserend te zijn, overigens. Maar waar het boek wel over gaat, maar dat is eigenlijk niet bijzonder. Waar het boek wel over gaat, is over het verschil tussen geloof en religie. Dat is in essentie waar het over gaat. En dan wordt uiteengezet dat, nou, als je religie zoekt, dan kom je inderdaad terecht bij de Mozaïsche wet. Als er dan een van God gegeven religie is, dan is het dat. Maar de apostel, ik denk dat het Paulus was, maar dat staat er ook niet. Maar de apostel legt dan uit dat die Mozaïsche wet dan in hoge mate profetisch van aard was en op die wijze vooruit wees naar wat later zou komen na de officiële afsluiting, beëindiging namelijk, van heel die Mozaïsche religie. U weet wel, want Christus is het einde der wet. En dat betekent ook einde in de chronologie uiteraard. En in deze Hebreeënbrief wordt dan ook uitgelegd dat door de dood van de Heer Jezus een einde kwam aan het Oude Testament. En dat in zijn opstanding naar de kracht des onvergankelijke levens, hij, Jezus, werd de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan staat erbij dat dat dus betekent dat een einde gekomen is aan het priesterschap van de ordening van Aaron. Dat staat allemaal in Hebreeën 7. Dus in ieder geval rekent het af met het Jodendom. Het Judaïsme heet dat, dat bedoel ik ermee. Hè? Het Jodendom, dat wil zeggen de Joodse religie. Als u dacht dat het discriminerend was, moet ik u zeggen dat voor zover wij weten de meeste Joden al lang hebben afgerekend met het Judaïsme. En niks doen aan het Jodendom. We zijn volstrekt areligieus, gewoonlijk. Hebben u dat? En wat heet de Judenstaat bij Theodor Herzl? De staat Israël dus, uit onze dagen, dat is officieel een atheïstische staat. Hebben u dat nog? Ze zit alleen met het probleem dat er toch een contingent religieuze Joden zich bevindt. En ze hebben die om politieke redenen hard nodig. En om financiële redenen trouwens, maar doe maar. Maar het is een hoge mate problematisch in dat land. Maar wat we hier lezen, uitgebreid uiteengezet in de voorgaande hoofdstukken, zo ongeveer tot en met hoofdstuk 10, is inderdaad dat het oude verbond illustratief is voor het nieuwe, en waar het nieuwe is aangebroken, is er geen enkele reden om zich te stellen onder het oude verbond dat van Gods wegen weliswaar gegeven was, maar ook van Gods wegen beëindigd geworden is. En daarna is dus de kwestie van dat men niet leeft onder de religieuze wetten, maar in vrijheid, namelijk uit geloof. Geloof onder andere in wat dat oude verbond dan allemaal illustreert en profiteert. En hoe dat dan moet, dat wordt dan uitgelegd in Hebreeën hoofdstuk 11 aan de hand van voorbeelden. We hebben namelijk in het Oude Testament ook gelovigen. En wij leren eruit hoe je dan dat doet, leven uit geloof. Dat is het legendarische hoofdstuk 11. Dat is het meest bekende, denk ik, uit de hele Hebreeënbrief. Maar toen maar. En daarna volgt in hoofdstuk 12... dat het toch inderdaad redelijk moeilijk is om uit geloof te leven. Hoofdstuk 12 zou je eigenlijk meteen moeten lezen na hoofdstuk 10. Dan sla je die voorbeelden over. Dan krijg je een heel stellig doorlopende zaak. Men zou namelijk leven uit geloof. Geloven tot behouding der ziel. 10 vers 39. En dan meteen verder in 12. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Dat zijn die getuigen uit hoofdstuk 11. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons wellicht omringt. En laat ons met leidzaamheid, dat wil zeggen met volledige inzetting, passie, leidenschaft. Niet vertalen met geduld, hè. Niet vertalen met geduld. Slappe Hollandse interpretatie van het begrip leidzaamheid. Kom op, zeg. Leidzaamheid betekent afzien. Ja. Laat ons met leidenschap, bezit uw ziel in leidzaamheid. Dat wil zeggen dat je actief zou leven met volle inzet. En dat betekent het, hoor. Laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan, zo geduldig lopen. Vooruit sukkelen. Kom op zich, de loopbaan is een renbaan. En de looppas, betekent, als in de looppas moet, dat weet je toch of niet? Weet je dat niet? Ook niet in dienst geweest. Wij wel. Wij lopen, dat is rennen. Dat heet looppas. Het andere is wandelen. Dus laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, et cetera. En dat is moeilijk genoeg, want er zijn er die tegenspreken, die heten zondaren in vers 3. En die moeten wij zien te verdragen. En misschien ten bloede toe tegenstaan, vers 4. En we moeten het beschouwen als een kastijding, vers 5 en 6, 7 enzovoorts. Kortom, het mogen dan moeilijk zijn, maar dat is omdat wij leven in een wereld die nou eenmaal onderworpen is en onderworpen wordt aan allerlei wetten en regels. Terwijl het christelijke leven beschouwd wordt als in vrijheid, maar in onderwerping, geloof. Oké, gehoorzaamheid, maar dat is geloof in wat God geopenbaard heeft. En daar gaat het dan vervolgens over. Vers 14 van hoofdstuk 12. Jaag de vrede na met allen, als er dan toch gejaagd moet worden. U weet wel, dat was religie, maar daar zijn we van verlost. Maar als er dan toch, als je dan toch zo nodig moet jagen, jaag de vrede na met allen. En de heiligmaking, toewijding aan de Heer, zonder welke niemand de Heer zien zal. Voorbeeld van plat lezen. Er zijn er zelfs die denken dat als je hier niet heilig genoeg wordt, dan ga je misschien wel naar de hemel, maar dan zul je de Heer daar nooit zien. Want er staat hier toch, zonder heiligmaking zul je de Heer niet zien. Maar je moet begrijpen dat zien het woord is voor communicatie, voor gemeenschap. En dat het hier niet gaat over straks, maar het gaat over nu. Dus hier wil deel hebben aan de Heer, dan zal dat kan niet zonder heiligmaking. En heiligmaking is toewijding, ook in de praktijk, aan de dienst van God. Dat is het oude thema, maar ik ga er nou liever niet op in. het thema van dat God niet geïnteresseerd is, namelijk in uw gewone aardse leven. Daar heeft hij niet tenminste belang bij. En bovendien gaat het toch voorbij en was het aan de ijdelheid onderworpen. Dus ja, moet u daarmee. En voor zover wij als gelovigen staan in een levende relatie met de Heer, is het omdat we onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, God en welbehagelijk offer. Zie, dat is het. De tragiek is dat mensen dat niet doen. Ze stellen hun lichamen niet tot levend, God en welbehagelijk offer. En volgen dan een cursus over het overwinningsleven van een christen en wat je als christen allemaal moet bereiken enzovoort. En hoe je moet bidden. En al dat soort dingen. Dat helpt je allemaal geen zier hoor. Volstrekt overbodig. Dient tot niks. Ja. Ik kan niet helpen. De Bijbel leert dat nou eenmaal zo. Men zou de Heer dienen. En dan heeft men een relatie met de Heer. Dan mag men ook verwachten dat hij ons de mogelijkheden en de kracht geeft om dat te volbrengen, enzovoort. En als ons aardse leven al zodanig daar wat bij nodig heeft, of in de weg staat, of wat dan ook, dan moet je vertrouwen dat de Heer dat zal doen nadat hij het nodig oordeelt. En dat is het dan ongeveer. En intussen worden wij opgeroepen zelfs om onze noden, onze zorgen bij de Heer bekend te maken. Want er staat nergens dat hij dan doet wat wij van hem vragen. Dat heb ik niet gelezen. Nee. Wel dat als wij ons aan hem ter beschikking stellen, dat hij dat verhoort. En dus ons iets, de handen vult, heet dat. Zie? Nou goed. Volgende vers. Toeziende, wij zouden toezien dat niemand verachteren van de genade Gods. Ik lees hem dikwijls meteen door naar vers 28. Zodat je ziet dat de rest van het hoofdstuk hierover gaat. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Vers 28. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk, dat wil zeggen onvergankelijk, dat wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade houden, vasthouden. Door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Want godsdienst gaat niet via de wet. Het dienen van God bedoel ik gaat niet via wet, maar gaat via de genade en dus door geloof. Het heet ook de loopbaan in 12 vers 1... Maar elders heet dat, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. Dat is in 2 Timotheus 4, afsluiting van de 2 Timotheusbrief, als ik het wel heb. Maar dan heet het de loop, de strijd, het geloof. Want dat is het probleem. Vasthouden aan wat God gesproken heeft. En dus toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dat heet twee hoofdstukken eerder, laat ons onze onderlinge dezelfde op elkaar acht geven en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat is precies hetzelfde, namelijk wij ontmoeten elkaar bij de troon der genade. Dat wil zeggen, daar waar wij knielen. Ik bedoel het overdrachtelijk, maar daarbij werken die voor de troon van onze koning en hogepriester van het nieuwe verband. Kortom, onze ontmoeting, zei de juffrouw, dat was Gloria Gaither. Die zei, onze ontmoeting, onze gemeenschap berust op onze toewijding. Niet op onze consensus, maar op ons commitment, zei ze in het Engels. Namelijk niet op dat wij het over alles eens zijn, maar wel dat we dezelfde Heer dienen. En dat is onze eenheid, hè? Goed. En toeziende dus dat niemand daarvan verachteren van de genade Gods. Maar u begrijpt, als je verachtert van de genade Gods, dan kom je bij de wet terecht. En dat staat in al die brieven, niet elke. Maar in het algemeen, zeg ik het graag zo, staat in al die brieven in het Nieuwe Testament. Speelt altijd een rol. De neiging van een gelovige om terug te vallen op de eerste beginselen der wereld, dat is wet. Wat zijn de instructies? Wat staat er in de statuten? Hoe is de traditie? Hoe is het ons overgeleverd? Enzovoorts. En dat neemt onze zelfstandigheid weg. Dat verhindert ook dat wij in het geloof volwassen worden. En dat staat dus op de route van ons kindschap naar zoonschap eigenlijk. En dat komt hier aan de orde, want er staat al zo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Ik weet niet of je erbij gedacht hebt wat het betekent, maar een koninkrijk ontvangen is nog heel wat anders dan een koninkrijk ingaan. Strikt genomen, wij zijn het koninkrijk ingegaan toen wij wedergeboren werden. Zo ongeveer staat het, niet helemaal denk ik, maar zo ongeveer staat het in Johannes 3. Je moet wederom geboren worden om het koninkrijk te kunnen ingaan. Maar in de praktijk, wij zijn het ingegaan, maar de vraag is of we het zullen ontvangen. Dat wil zeggen erven. Dat is de kwestie van de kroon, ook van beloning. Maar het hangt samen met onze toewijding aan de Heer. En dat heet heiliging enzovoorts. Zie? Maar dat gaat via de genade Gods en niet via de wet. Dus toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En dat niet uit enige wortel der bitterheid opwaarts spreidt om de beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Want dat is wat er gebeurt. Dan komt er ineens in een vrije groep van vrije gelovigen, zal ik maar zeggen. Dan komt er ineens iemand die zegt, ja, maar we moeten toch, enzovoorts. En dan moet er ineens wat. En voordat je het weet, heb je dan een schisma. Een scheiding. Een scheuring. Of wat dat is. Want zo gaat het dan. Dan valt het weer uit elkaar. En, dat is zo jammer altijd. Zo jammer. Het hoeft helemaal niet. Kortom. Dat is wat wet doet. Maar we zouden bij de genade blijven. En dan. Nadat er eerst stond. Jaag de vrede na. En toeziende dat niet iemand verachteren staat er. Vers 16. Dat niet iemand zijn hoereerder. Nou ja, dat begrijp je. Maar er staat dat niet iemand zijn hoereerder of een onheilige gelijk Esau. Waaruit bestond zijn hoererij dan? Of zijn onheiligheid? Onheiligheid is makkelijker. Heiliging is toewijding aan God. Niks anders dan dat. Met wat consequenties eraan, maar dat is wat het is. Toewijding aan God. Onheilig wil zeggen dat men God niet dient. En als Esau zijn eerstgeboorte weggeeft, dan onttrekt hij zich aan de dienst van God. Want het dragen van het eerstgeboorterecht is het dienen van God. Dat is het. En dat heet dan een hoereerder, omdat het woord hoereren het fraaie werkwoord slechts de betekenis heeft van ontrouw zijn. Dat is het. Meestal wordt het gebruikt. Ik meen dat ik het ooit wel eens gecheckt heb, geteld heb en zo. En het toen maar heb laten zitten, want hoe vaak komt het begrip in de Bijbel voor? Maar dat in veruit de meeste gevallen het gaat over afgodendienst. Als er over hoererij gesproken wordt, dan betekent het gewoon afgodendienst. Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Afgodendienst, hoererij, zo heet dat. Ontrouw aan de Heer, in dit geval. En dat was Esau. Dat niet iemand zijn, maar u begrijpt toch dat het gaat over verachteren van genade. En het ontrouw zijn aan de, hoe heet zoiets, aan de onderlinge bijeenkomst, of hoe dat maar heten mag. En het naderen tot de troon der genade uit hoofdstuk 10 en uit hoofdstuk 4. En dat betekent meteen dat Esau model staat voor degene die vasthouden aan de religie, aan de wet, aan het jagen dus. En aan het rode, dat wil zeggen gericht op aardse ontwikkeling en aardse groei. Uitgedrukt ook niet alleen in de kleur rood Edom, maar ook in de linzen. De rode linzen. Zie. Dat niet iemand zijn hoeredig of een onheilig gelijk Esau die om een spijze, dat is dan dat rode. Och, Het gaat om aardse dingen enzovoort. Dan denk ik, ja, maar je zal er maar zo ernstig aan toe zijn als Esau, dan weet je toch wel wat. Maar die om een spijze, maar dat was die rode linzen. Het recht van zijn eerstgeboorte, leuk hè, dat het begrip begoer hier vertaald wordt of weergegeven wordt door het recht van zijn eerstgeboorte. Er staat het woord recht bij. Maar dat zit in dat ene woord begoer. Het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En recht is altijd een juridisch ding. Dat heeft met wet te maken. Hier staat dus dat Esau het voorbeeld is van diegene die zich onttrekken aan dat eerstgeboorterecht. En dat terwille van macht, kracht, groei hier op aarde eigenlijk. Waarom ook niet? De aarde heet ook Edom. Adam. Adama. De aardbodem heet Adama. Het is rood. Vandaar dat men de naam Adam soms vertaalt met rode aarde. Ik vind het komisch, want het is een dubbele vertaling dan. Maar toch maar. Waarom ook niet? Dat kan ook, want Adam werd uit de aarde genomen. Hè? Allemaal rood. Edom, Adam. Maar daarmee gaf hij het recht van zijn eerstgeboorte weg. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven. Maar dan ben je twee hoofdstukken verder in Genesis. Verworpen werd. Toen kreeg hij niet alsnog het eerstgeboorterecht. Hij was het echt kwijt. En hij vond geen plaats des berouws. Wat leuk geformuleerd. Hij wilde in een hoekje gaan zitten. Rouwbedrijven, maar hij vond het hoekje niet. Dat, toch? Hoewel hij dezelfde met tranen zocht, staat er. We lezen alleen dat hij woest werd en moordlustig. In Genesis 27... Het hier krijg je van een man die spijt heeft als haren op zijn hoofd. En die schijnt hij heel veel gehad te hebben. En niet alleen op zijn hoofd, heb ik begrepen. Toch? Seir, die ruige man. Maar ja. En dit kan alleen zo verteld worden als het op ons van toepassing is. Dat betekent dus dat wij gewaarschuwd worden dat wij aan het eind van de rit niet grijpen naast het eerstgeboorterecht en dus onze kroon, onze erfenis verspelen, of hoe dat maar heten mag. Het probleem van dit soort uitspraken is natuurlijk dat wij eigenlijk geen flauw idee hebben van waaruit die erfenis dan bestaat. Want je kan het wel zeggen waaruit die bestaat, maar dat schiet niet op, hè? Je weet het toch niet, hè? Ja, wij zouden koningen zijn in het koninkrijk van Christus, in het eeuwige, altijd durende Messiaanse Rijk. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar ook niet op zit te wachten om verantwoordelijkheid te dragen voor een koninkrijk. Stel dat het koninkrijk is het koninkrijk der Nederlanden. Wie wil daar nou koning van wezen? Je moet toch wel via je geboorte gedispositioneerd zijn om, zeg ik dat zo goed, ja, om toch. Ik ben er dankbaar voor dat iemand anders dat doet. Maar voor zover dat nog gebeurt, maar laat me zitten. Maar ik bedoel, daar kun je toch, en toch niet echt, ik niet tenminste, daar kun je niet echt een voorstelling van maken. Maar de Bijbel zegt dat wij als gemeente zijn van eerstgeborenen, dat de hele gemeente beschouwd wordt als één mannelijke zoon met eerstgeboorterecht. En dat wij als leden van die gemeente binnen dat geheel, daarbuiten niet, maar binnen dat geheel een plaats in zouden nemen. En dat is wel degelijk iets met hiërarchie, met overkleed en gekleed en ontkleed en wat het maar was. Of we worden sterretjes met de verschillende magnitude, heet dat, hè, in het jargon. In de Bijbel heet het dan, de ene ster heeft meer heerlijkheid dan de andere. Enzovoort. Dus dat verschil is er wel degelijk. Het is niet het socialistische ideaal. Maar ja, dat is toch sowieso geen Bijbels ding. Ik kan het ook niet helpen. Alles wat mensen uitdenken is niet een Bijbels ding. Als het Bijbels was, hadden ze het niet uit hoeven denken immers. Dan hoef je het alleen maar te aanvaarden en te geloven. Maar we worden dus gewaarschuwd. En dus niet alleen hier hoor, want al in voorgaande hoofdstukken wordt er uitgebreid over gesproken. Over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, heet het dan in andere schriftplaatsen. Waarbij wel degelijk ook de gelovigen zou wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, enzovoort. Dat is echt een ernstige boodschap. En dit hoofdstuk eindigt dan ook zo. In vers 25, vanaf vers 25, ziet toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. En als je degene die spreekt niet verwerpt, dan geloof je dus, hè, in wat gesproken wordt. Dat heb je toch, hè? Het verwerpen van degene die spreekt betekent ongelovig zijn. Ziet toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, die tegenspraken tegen Mozes. Veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Wij, en hij praat over gelovigen hoor. Zie. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel, nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen als welke gemaakt waren, dat wil zeggen de hele schepping, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn, zijnde een nieuwe schepping. En dan volgt, daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen als geroepen zonen. Eerstgeborene, laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk goden mogen dienen. Met eerbied en godvruchtigheid, want onze God, let op onze God. Niet maar God, onze God is een verterend vuur. Maar dat is een waarschuwing, niet aan de wereld of de goddelozen of hoe ze maar heten. Maar het is een waarschuwing aan het adres van wedergeboren mensen. Laat het goed tot u doordringen. Niet dat het hier nieuw is. Het is wat in 1 Korinthe 3 beschreven wordt. Hè? Daar staat dat er gebouwd zou worden op het fundament dat gelegd is. En daarop zou gebouwd worden met goud, zilver en kostelijke stenen. En niet met hout, hooi en stro. Stoppelen is eigenlijk mooier dan hout, hooi en stoppelen. Hout, hooi en stro. Want eens ieders werk zal beproefd worden door het vuur. En dan verdwijnt hout, hooi en stro. En dan blijft over goud, zilver en kostelijke stenen. Ik persoonlijk beschouw het dan toch als iets positiefs dit. Toch? Want waar vind je dat goud en de zilver en die kostelijke stenen nog terug in die hooiberg? Toch? Maar als het in de hens gaat, dan... Fik, dat is hetzelfde als hens, ja. Als het in de brand gaat, dan verdwijnt dat. En dan denk ik, mooi, dan is al die flauwekul, de toestand, al die fraaie, is weg. En dan hou je alleen goud, zilver en kostelijke stenen over. En zie, kijk je ook naar zo'n televisieprogramma waar ze het goud zoeken? Ik weet niet. Heb je dezelfde man die doet dat ergens in Montana, in Alaska, maar ook in Australië. Hoe heet je ook alweer? Parker. Parker. Man met zijn chickie.
Parker Snijbel,
ja. Maar ja, inderdaad, ja. Maar nog een paar van die lui. En dan zie je hoe ze tonnen grond verwerken. Opscheppen, allemaal zand, aarde, klei, stenen. Dat moet eerst weer klein gemaakt worden. En hoe dat fijn gehakt wordt, en dan gespoeld worden, alle grote apparaten. Verschrikkelijk zeg. En dan hoeveel grond ze moeten wij. En wat hebben ze dan aan het eind van het seizoen? Zo'n bakkie. En dan gieten ze dat uit, hoeveel ons is het? Enzovoorts. Maar ja, het is wel $40 per ons of zo tegenwoordig. Wat is het? Ik hou er niet bij. Van goud. En diamant hebben, nou, dat heb ik gezien hoe ze dat doen in Zuid-Afrika. Dat is volgens mij nog veel erger. Hoeveel grond er door moet, hoe stenen vermalen moeten worden. Enzovoorts. Maar ik vind het dus een positieve gedachte. Laat het hout door de stroom dan maar verbranden. En daar staat er dat goud, zilver kost ook stenen, was de bedoeling. Maar er staat niet in mijn achter, doch hij zelf zal behouden worden, maar al zo, als door vuur. Want de zaligheid als zodanig, sec, zonder eeuwige heerlijkheid dan, die zaligheid, ja, die raak je niet kwijt. Je bent een kind van God, dat is het. Maar dan gaat je werk, wat je in je leven gedaan hebt, zal ik maar zeggen, of wat het maar was, dat verdwijnt dan. En daar word je niet vrolijk van, want dan sta je daar, met lege handen heet dat. En dan zingen wij een kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg. Met dank aan Openbaring 4 of 5, waar het bestaat. Maar je hebt geen kroon. Nou ja, de gemeente als zodanig wel, maar individueel kun je er helemaal naast zitten. En dat is waarvoor gewaarschuwd wordt. Wet brengt je niet bij dat doel. Dus de hele strekking van die brief is, als je leeft onder die Aaronitische, dan wel Sinaïtische, want zo heet het natuurlijk hier in hoofdstuk 12, vanaf vers 18 was dat. Als je onder die wetten en die beginselen meent te moeten leven, dan kan het best zijn dat je toch als gelovige, als zodanig een kind van God bent, maar dan is je leven niet tot ontwikkeling gekomen en dat betekent dat je niet erft. De categorie waartoe je behoort wel, dat is geen punt. En er is niks moeilijks aan uit te leggen. Zo is het toch ook met Israël geweest in het verleden. Groot deel ongelovig, maar dat was altijd een gelovig overblijfsel. Dat waren, zijn dan in Gods ogen de bevoorrechten enzovoorts. Zie je? Nou ja. Dus, zelfs Esau is ons tot voorbeeld, maar dan als een negatief voorbeeld. En dit is wel degelijk de toepassing daarvan binnen Bijbelse context op onze bedeling. Dat het algemene betekenis heeft ook, namelijk dat wet terugvallen op aardse beginselen je nergens brengt. Maar dat je zo slecht zou vertrouwen op de beloften die God gedaan heeft, dat lijkt mij duidelijk. Maar meer daarover krijgen wij zelfs in het volgende hoofdstuk. En dan natuurlijk nog veel meer in hoofdstuk 27 en wat er verder volgt. Maar daarover een volgende keer, want het is wel weer de hoogste tijd. Zullen wij danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord dat onvergankelijk is en dat spreekt over u, de eeuwige God, die een plan der eeuwen uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En we danken u dat u ons vertelt wat u doet in onze tegenwoordige tijd en hoe wij daar deel aan kunnen hebben. En daarmee zelfs zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. We zeggen u daarom ook dank voor deze avond en bevelen ons bij u aan om Christus wil. Amen.